We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 115, daarvan het 9e vers. In het stille graf zingt niemands zeer een lof. Het siloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof. Zijn roem en majesteit looft God, de bron van het leven. We noemden u Psalm 115, vers 9. De schriftlezing voor deze avond is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korinten, daarvan het 5e hoofdstuk. We zeggen nu 2 Korinten 5, maar vooraf lezen we artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat, om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid van nodig is in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Want het is maar een instrument waarmede wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Lezen we nu verder 2 Korinten 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw consciënties geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, we zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
Gemeente, zingen we verder van Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. dan zal ik juichend stemmen snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. 43 vers 4. Met Gods hulp wil ik u vanavond een catechismusverklaring lezen van dominee J. van Haren. En aan de beurt is zondag 22 van de Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 57 en 58. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensen hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. We zingen vervolgens uit Psalm 16, het vijfde en het zesde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. En het zesde vers: gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Dus 5 en 6 van Psalm 16. En inmiddels wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. In deze zondagsafdeling wordt gesproken over de eeuwige vreugde. Wij willen overdenken als eerste het beginsel van die vreugde. Het tweede het begin van die eeuwige vreugde. En het derde de volmaaktheid van die eeuwige vreugde. Dus het thema is de eeuwige vreugde. 1. Het beginsel van die vreugde. 2. Het begin van die eeuwige vreugde. En 3. De volmaaktheid van die eeuwige vreugde. Dus als eerste het beginsel van die vreugde. Het is zo dat de catechismus telkens weer alle nadruk legt op de praktijk van het leven. Het is inderdaad een leerboek, maar dan toch wel een leerboek gericht op de praktijk. En dan is het tegelijkertijd een troostboek bij uitnemendheid. Vandaar dat hier gevraagd wordt: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Want wij kunnen hier allerlei beschouwingen gaan geven, dogmatische uiteenzettingen en noem maar op. Maar wat troost schept gij er nu uit? Daar gaat het om. Niet wat weet u ervan te zeggen en wat zijn uw gedachten daar nu van, maar wat troost schept u eruit? Dat was de opzet van dit boekje. Dat was het uitgangspunt en daar houden onze vaderen zich aan. Uitgangspunt was, zoals er staat in de eerste vraag, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En als we dan letten op het antwoord, zien we dat dat veel overeenstemt met hetgeen thans aan de orde is. Want dan is het antwoord onder andere dit, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigen ben, enzovoort. En dan, aan het eind van het antwoord staat nog waarom hij mij ook, zeer persoonlijk, door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Het is dus zo dat de Heilige Geest in dit leven mensen verzekeren wil van het eeuwige leven. En als de Heilige Geest de verzekering geeft van het eeuwige leven, dan is er niet alleen troost te putten uit het artikel van het eeuwige leven, maar ook troost te putten uit het artikel van de opstanding des vleeses. Dan is dat een troost die hier in het leven reeds gesmaakt wordt. Dat is het wat troosten kan in alle strijd, in alle druk. Wat ook troosten kan bij het naderen van de dood. Die troost wordt hier gekend als wij door het geloof daadwerkelijk met Christus verenigd mogen zijn. Als wij Christus ontmoeten mogen, of anders nog, als Christus ons ontmoet en we onder zijn vleugelen mogen wegschuilen. Als ik er verzekerd van mag zijn dat hij mijn zaligmaker is. Want dat is het toch wat geloofd mag worden als het geloof een oefening is. En dan is er ook het beginsel van de eeuwige vreugde, nietwaar? Dat is onze eerste gedachte, het beginsel van wat straks komen gaat, dat is er hier al. Ja, maar begint het waarachtig geestelijk leven dan met vreugde? Ik dacht dat het beginsel van het geestelijk leven bestaat uit droefheid. Ik dacht dat het geestelijk leven van Gods kinderen gekenmerkt werd door droefheid, door zuchten, door gesteun en geween. Geliefden, wat moeten we hierop antwoorden? Er zijn zoveel misvattingen. Inderdaad, de droefheid wordt ook gekend. En het is zelfs zo dat de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, het begin genoemd mag worden van het geestelijk leven. Die droefheid omdat we God kwijt zijn. Die droefheid omdat we niet meer goed kunnen maken wat we door de zonden verwoest hebben. Die droefheid omdat we zonder God niet meer kunnen leven. Dan is het ons tot smart dat wij het zo verdorven hebben. Toch mag ik dan ook dan niet zeggen dat dit nu alleen maar droefheid is. Want ook in die eerst beginnende droefheid, als openbaring van het geestelijk leven dat God werkt, ligt een onuitsprekelijke vreugde, ligt een zoete vrede. Het bewenen van de zonde is veel zaliger dan het doen van de zonde. En de tranen die geschreid worden omdat we God kwijt zijn, zijn toch ook weer zoete tranen. Daarin is iets van de hemel. Ach, u moet die tranen een keer geschreid hebben, dan weet u ervan. Het is niet alleen droefheid, niet alleen wenen zonder meer, maar in die droefheid ligt een heimwee naar God. En dat heimwee naar de Heer heeft God zelf eerst in het hart gelegd. Dat is iets uit de hemel. En alles wat uit de hemel komt is onuitsprekelijk zoet. Zeker, ik weet wel, daar kan zo'n mens het niet mee doen. Maar het is wel zo dat men die tranen voor geen goud ter wereld zou willen missen. Als men tot wat meer wasdom in de genade mag komen, kan men wel eens terugverlangen naar de eerste tranen die geschreid werden. Dan moeten Gods kinderen wel eens zeggen, had ik daar nu maar wat meer van. O, dat naweden van de Heere, dat hem achterna schreien, wat is het zoet. Daarin ligt al een beginsel van vreugde en vanzelf. Als Christus zich aan ons openbaart, wordt die vreugde rijker. Dat is al zo als het evangelie enigermate geopend wordt en we in dat evangelie mogen blikken. Als het heilgeheim ons verklaard wordt, dan gaan we huppelen van zielenvreugd. Dan zouden we willen dansen. Mag je dansen? Zo wordt wel eens gevraagd door jonge mensen. Natuurlijk, waarom mag je niet dansen? Maar doe het dan zoals Gods kinderen dat doen. Hebt u ze wel eens zien dansen? Gods volk, huppelend van zielenvreugd, met een glimlach op het gelaat, met een traan van blijdschap in hun ogen. Ze sprongen op van vreugde, ja in de meest letterlijke zin, om het heil dat God bereidde voor wederhorigen. En dan de weg waarlangs hij het bereidde. Dan kunnen ze het niet op, dan kunnen ze het niet klein krijgen, dan smelten ze weg in tranen. Maar denk erom, dat zijn geen tranen van verdriet. Dat zijn vreugdetranen. Weet u wanneer tranen komen? Als er geen woorden meer zijn. Ons verdriet kan zo groot zijn dat we het niet meer kunnen zeggen. En dan gaan de tranen spreken. Dan gaan de tranen spreken dat ons verdriet onuitsprekelijk groot is. Maar de tranen kunnen ook spreken van vreugde. Dan zijn het vreugdetranen. Dan is onze vreugde zo groot dat we het niet met woorden zeggen kunnen. En dan gaan de tranen spreken van onze onuitsprekelijke vreugde. Als de kracht van het bloed van het lam gekend mag worden, zijn er inderdaad onuitsprekelijke voorsmaken van de zaligheid die wacht. Dan is het zo dat Gods kinderen een zaligheid mogen smaken die onzegbaar is. Dat ze een hartelijke vreugde in God kennen mogen, door Christus. Het is niet altijd zo somber, hoor, met Gods kerk. Ze lopen heus niet altijd te kermen en te zuchten, helemaal niet. En als ze schreien, als ze wenen, verkijk u dan niet op die tranen. Het konden wel eens vreugdetranen zijn. Nee, het is niet zo dat ze altijd zingen, dat ze altijd lopen te huppelen. Als de Heer zijn aangezicht verbergt en ze in het donker gaan, als de vorst der duisternis op hen afspringt en zegt, gij hebt geen heil bij God, dan hebben ze het niet zo breed. Maar zodra iets gezien wordt van het vriendelijk aangezicht van God, verandert hun weeklacht en geschrei op datzelfde moment in een blijderij. Dan komt er een ommekeer in hun leven. Dan gaan ze weer bedenken de dingen die boven zijn. Dan hebben ze hun wandel in de hemel. Dan roepen ze soms met een hart vol heimwee. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen? Kent u dat? Weet u daar iets van? Want echt, als u altijd loopt te zuchten en te karmen en te klagen, moet er ook een vraagteken achter gezet worden. Zeker is een klaagtijd, een tijd om te wenen. Maar er is ook een tijd om van vreugde op te springen. Als er bij u altijd maar klagen is, is het dan wel het echte klagen? Als de Heilige Geest de mens overtuigt, zeker dan gaat hij wenen, maar dan doet hij het opdat er plaats komen voor Christus. En als Christus gekend mag worden, al is het maar vanuit de verte, dan geeft dat een onuitsprekelijke vreugde. Als u die vreugde niet kent, vraag u zelf dan maar eens af of het wel het echte leven is. Als we dat leven niet kennen En dat kennen we van nature niet. Wat is ons leven dan leeg en hol? Wat is het dan angstig om mens te zijn? Want we zijn als mensen op reis naar het graf, op reis naar de dood. We kunnen ons daarvan niets aantrekken. En we kunnen proberen de gedachte aan de dood van ons af te zetten. Dat helpt allemaal niets. Elke dag worden we een dag ouder. Elk uur een uurtje ouder. Elke minuut een minuut ouder. En elke polsslag van ons leven is een polsslag die nooit meer terugkomt. Die ons leven verkort. En dan geen verwachting te hebben. Ik wenste wel dat dat eens tot u doordrong. Dat u eens ging zien hoe ongelukkig u bent. Vreemdeling te zijn van het leven van Gods kerk. Van die hartelijke droefheid, maar ook van die hartelijke vreugde in God door Christus. Dat het u deed bidden, geef dat ook mijn oog het goede aanschouw. Terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Want dat dient toch de vrucht te zijn, geliefden. Als we u voor ogen stellen het uitnemende geluk van Gods gunstgenoten. Opdat u door de knieën zou gaan. En met heilige jaloersheid bezet zou worstelen aan Gods troon. O God, maak mij ook zo gelukkig. Want echt, er is bij God een volheid van genade. En dan hoeft u nooit te zeggen, het zal voor mij wel niet zijn. Gelukkig zijn zij die door het geloof Christus leren kennen. Die iets van deze vreugde beleven mogen. Die het beginsel kennen van het zalig hemelleven. En toch, zolang ze hier beneden zijn, is dat een onvolmaakte vreugde. Het is maar het beginsel. Wat is nu een beginsel? Als het voorjaar wordt, dan zien we knopjes aan de bomen komen. Dat is het beginsel van een blad, het beginsel van een bloem. Het lijkt nog helemaal niet op een blad, het lijkt nog helemaal niet op een bloem. Men zegt, wat moet dat worden? En toch, het is het beginsel. Nu, zo is het met die vreugde. Het is nog maar een beginsel, maar niet om het te verachten. Eens begint die vreugde volmaakt goed. Toch let wel, het is geen andere vreugde dan die hier gekend wordt. De vreugde die hier in beginsel geproefd wordt, is dezelfde vreugde als die straks volmaakt genoten zal worden. En daarom, als we het beginsel van die vreugde niet kennen, dan zal straks ook het begin ervan niet door ons gekend worden, nietwaar? Dat is het tweede, het begin van die vreugde. Op vraag 57, wat troost geeft u de opstanding des vleeses, wordt geantwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Er staan wel heel ernstige woorden in dit antwoord. Wij lezen daar soms zo makkelijk overheen. Maar er staan drie woorden in die ons toch wel even mogen doen stilstaan op ons levenspad. Wat staat er? Na dit leven. En dat wordt nog een keer gezegd in het antwoord op vraag 58. Want daar staat dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Na dit leven. Want onze vaderen zagen de werkelijkheid goed onder de ogen. Na dit leven, dat wil zeggen, dit leven neemt een einde. Dit leven blijft niet altijd bestaan. Eens breekt de aardse wand die ons scheidt van de eeuwigheid. Eens wordt ons aardse huis verbroken. Dan wordt het waar wat we wel eens zingen. Wie leeft daar die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Dat geldt dus u en mij. Dat geldt het kleinste kind, de oudste mens en ook de gezondste, de sterkste. Er komt aan ons leven, er komt aan uw en aan mijn leven een eind. Daarover gaat het hier ook, na dit leven. Dat is een ontzaglijk ernstige waarheid. Want de dood is de koning der verschrikking. Wie huivert niet onwillekeurig als hij denkt aan de dood. Als hij denkt aan zijn dood. Als ik denk aan mijn dood. Ach, er zijn genoeg mensen die zeggen, de dood, daar ben ik helemaal niet bang voor, want met de dood is alles uit. Na de dood is er niets meer. Dood is dood. De dood is het natuurlijk einde van alle bestaan. Zeker als ze aan de dood denken, ook die mensen, dan voelen ze wel eens iets mee weemoedigs. Want al is er volgens hen na de dood niets meer, bij het sterven moeten ze toch afscheid nemen van het leven. En zou dat niet weemoedig stemmen? Ze zullen afscheid moeten nemen van wat hen uitermate lief is. Maar goed, zegt men, dan moet je daar maar doorheen, dan moet je je in schikken. Je moet nu eenmaal plaatsmaken voor een ander, er is niets aan te doen. Als je sterft, nou ja, dan heb je misschien even een benauwd ogenblik, maar dan slijmer je weg en je wordt niet meer wakker. En dat is toch niet zo erg? Dat is eigenlijk een goede dood. Weet u wat Gods woord ervan zegt? Zij doven het licht der reden. Anders nog, ze spreken tegen hun geweten in. Ze weten beter. En eigenaardig is het dat juist de mensen die zo bruut over de dood spreken, als het erop aankomt, sidderen voor de dood. Al willen ze dat niet bekennen. Het zeggen van na de dood is er niets meer, kan hun toch geen levensvreugde bereiden. En geeft hun ook geen stervenskracht. En diep in hun hart huiveren ze. Want als het toch eens anders zou zijn dan ze zeggen dat het is. Maar goed, dan proberen ze de stem van hun conscientie opnieuw te smoren door te zeggen, er is er nog nooit een teruggekomen. Dus als dat gebeurde, zouden ze zeker niet meer zeggen, na de dood is er niets meer. Dan zouden ze zich dus wel bekeren. Dan zouden ze ernst gaan maken met hun eeuwig heil. Niets van waar. Er zijn er uit de dood opgestaan, maar men liet zich niet gezeggen. Al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zo lezen we in de schrift, ze zouden zich niet laten gezeggen. Wij zijn zo ongelooflijk hard en zo ongelooflijk blind en zo ongelooflijk dwaas dat het niet uit te spreken is. Trouwens, er hoeft niemand uit de doden op te staan. De Heere zegt, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. Laten we in deze uren dan eens luisteren naar Mozes en de profeten. We lezen in Psalm 90 het gebed van Mozes. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Verder lezen we in Gods woord, en gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven. En daarna komt het oordeel. Zouden we daar dan niet meer mee moeten rekenen? Niet meer mee moeten rekenen? O zeker, de dood is iets onnatuurlijks. We zijn niet geschapen om te sterven. We zijn geboren om te sterven. Maar dat komt omdat de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. Omdat we allen gezondigd hebben, moeten we allen sterven. En dat sterven is iets verschrikkelijks. Want het is wat weg te moeten van degene die ons lief zijn. Alles wat waarde voor ons heeft, moeten we dan achterlaten. En dan is het ook zo dat die tere band tussen ziel en lichaam verbroken wordt. Onze ziel gaat naar haar eeuwig huis. Want waar de boom valt, daar zal hij eeuwig blijven. En dat is juist het ontzettende van de dood. Niet alleen dat we afscheid moeten nemen van het leven, dat is ook erg. Niet alleen dat we afscheid moeten nemen van degene die ons lief zijn, maar dan de eeuwigheid. Eeuwigheid. O donderwoord, zo heeft eens iemand gezegd. Ik wenste wel dat het woord eeuwigheid eens doordreunde in uw ziel, opdat het voor u een spoorslag zou zijn om God te zoeken, voordat het eeuwigheid is. Want zie, als de dood komt, is het zover. En de dood omringt mij als een schaduw, die wijkt niet van mijn zijde. Elk ogenblik kan hij toeslaan, want er is niets zekerder dan de dood. Dus de eeuwigheid is zo kortbij. En als de dood komt, gaat het lichaam over tot verbrijzeling. Ook bij Gods kinderen. Maar de ziel van de onherborene is dan eeuwig rampzalig. En van de wedergeborene eeuwig gelukzalig. Hoe is het dan met u? Waarheen is de reis, geliefden? Waar slaat u straks de ogen op? Er is eenmaal een hel en een hemel. Een eeuwige rampzaligheid en een eeuwige gelukzaligheid. De eeuwigheid heeft twee kanten. Als we het anders zeggen, liegen we. Hoe is het nu met u? Dat kunt u weten. U hoeft niet te zeggen, dat weet ik niet. Als u eerlijk bent, dan weet u waarheen de reis is. En weet u wat er nu staat als antwoord op vraag 57 van de catechismus? Wel, dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Hier is er een die weet waar hij naartoe gaat. Die weet hoe het met zijn ziel zal gaan. En dat is nu het deel van al Gods kinderen. Als alle banden breken, is er één band die niet breekt. Want dat is een onbreekbare band. Wie zal hen scheiden van de liefde van Christus? Dan kan ook de dood niet. Ze behoren Christus toe. Ze zijn verkoren ten eeuwige leven. Ze zijn aan hem gegeven. Ze zijn door Christus gekocht. Ze zijn door zijn geest Christus ingelijfd. Hij is hun hoofd geworden. En zij zijn een lidmaat van zijn lichaam. En dan weet u het wel. Een hoofd hoort bij een lichaam. Een hoofd kan zelfs niet leven zonder lichaam. Hoofd en lichaam zijn onlosmakelijk één. Dat is een onbreekbare band, zou ik haast zeggen. Daarover heeft de catechismus het in zondag 18, als het gaat over de hemelvaart. Want daar wordt gezegd dat wij een zeker pand hebben, namelijk dat hij, als het hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Dat hoofd in de hemel wil zijn lichaam bij zich hebben. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Dat gebeurt bij het sterven. Dan haalt Christus zijn lidmaten tot zich, omhoog, de hemel in. De dood mogen hen scheiden van alles wat ze op de aarde hebben, tot zelfs hun lichaam toe, maar waar ze ook van gescheiden worden door de dood, waar ze ook gescheiden van worden door de dood, ze kunnen van Christus niet gescheiden worden. En zeker, dan is het voor de familieleden, voor de nabestaanden een ontroerend iets. Als een innig geliefde de laatste adem uitblaast, dan is het een ontroerende zaak als de ogen breken, als het hart stilstaat en het lichaam bewegingloos daar ter neer ligt. Het is gebeurd. Het is afgelopen. Nee, het is niet afgelopen. Hij of zij is thuisgekomen. Thuisgekomen, ingegaan in de eeuwige vreugde, waarvan hier het beginsel gesmaakt mocht worden. Er staat hier in de catechismus, van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen. Van stonde aan. Dat is de troost van Gods kerk. Er is er een die zegt, wat troost het mij? Wel, dit, dat ik direct als ik hier de laatste adem uitblaas, thuis ben. Wat mijn ziel betreft. Van stonde aan. Nee, er is geen zielenslaap, zoals wel eens gesteld wordt. We gaan op al die dwalingen niet breedvoerig in. Gods woord spreekt een andere taal. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna, als ik die raad uitgediend heb, zult gij mij in heerlijkheid opnemen. De Heere zei tegen de moordenaar aan het kruis, voorwaar zei ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als Stefanus sterft, zegt hij, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En Paulus zegt, want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. En de Heere God in de hemel heeft gezegd, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat ze rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hem. Opgenomen tot Christus hun hoofd. En dat aanstonds bij het uitblazen van de laatste adem, dat is de zalige verwachting van al Gods gunstgenoten. van al Gods gunstgenoten. Hoort u? Hier op aarde wordt die gunst gesmaakt in beginsel. Hier wordt iets van de zaligheid geproefd, waar de mens door het geloof gemeenschap met mag hebben met Christus. Maar nog groter zaligheid is die mens bereid als straks de ziel aankomt in de gewesten der eeuwige gelukzaligheid. Als het geloof verwisseld zal zijn in zalig aanschouwen, wanneer ze verzadigd zullen worden met zijn beeld, na het ontwaken, om dan eeuwig en altijd bij de Heere te zijn. Daar begint de zaligheid. Als ze het beginsel hier mogen hebben, dan kunnen ze naar dat begin zo verlangend uitzien. Niet om van de ellende af te wezen, maar wel om van de zonde af te zijn. Wel om volmaakt God te mogen dienen. Dan kunnen ze hunkeren naar de zaligheid die hun toegezegd is. Want dan wordt het waar. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Geliefden, kent u deze verwachting? Van stonden aan opgenomen tot Christus uw hoofd. Maar alweer, er is een keerzijde. Er is ook een andere kant. En die mogen we toch ook niet verzwijgen, hoe erg het ook is. Ik wenste wel dat dat erge tot u doordrong, als u moet zeggen, ja, dat is op mij van toepassing. Opdat u wakker zou schrikken, opdat u levend zou worden. Want er is ook een dadelijk opslaan van de ogen, zijnde in de pijn, in de eeuwige smart. Hoe zal uw sterven zijn? Zal dat een opnemen tot Christus uw hoofd zijn? Dan moet u hier een lidmaat van zijn lichaam geworden zijn. En dat gebeurt door inplanting, door inlijving. Waar die inlijving plaatsvond, daar wordt iets gekend van de hartelijke droefheid naar God om der zonden wil, die vermengd is en gepaard gaat met een hartelijke vreugde in God door Christus. Dan zult u hier in beginsel iets van die zaligheid hebben moeten leren kennen, die straks genoten zal worden. En dan is het u in dit leven al om God te doen geworden. Dan bent u niet een hemelzoeker of een gelukzoeker, maar dan bent u een Godzoeker geworden, omdat u erachter kwam door de ontdekkende bediening van Gods geest, dat u God kwijt was, die u toen niet meer kon missen. Bent u daar al achter gekomen? Toe, onderzoek u eens, toets u eens aan dit woord, want ziel verloren, dat is alles verloren. De wereld zegt, de mens leeft maar één keer, en daarom carpe diem, pluk de dag, dat is, leef erop los. De mens leeft maar één keer, inderdaad, besef dat toch, en daarom, haast u om uw levenswil, voordat het te laat is, voordat de dood toeslaat, want dan is er geen terugweg meer. En ontzettend, als u straks moet zeggen, te laat, want dan is het eeuwig te laat. En dat was niet nodig geweest, want er is genade bij God te verkrijgen, vergeving, opdat hij gevreesd wordt. Anderzijds, als er iets van die vreugde in Christus gekend mag worden, als u daar geen vreemdeling van bent, immers een ieder die iets van die vreugde gekend heeft, die weet dat, want dat zijn onuitsprekelijke zaligheden en onvergetelijke momenten, al gaat de kracht er wel eens uit en wordt het van alle kanten bestreden. Maar u zult dan toch moeten zeggen, ja, dat was iets wat uit de hemel kwam. Ik zou zeggen, hef dan toch meer uw hoofd omhoog. Zoek dicht bij de Heere te leven. Zoek de troost uit deze zondag deelachtig te worden. God zal zijn werk niet laten varen. Al wat hij wrocht zal juichen tot zijn eer. De dichter van Psalm 31 zong ervan. We stemmen het met hem in. Vers 15 en 17. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem, wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En het 17e vers. Gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 15 en 17. derde punt, de volmaaktheid van de eeuwige vreugde. Het gaat, geliefden, over de eeuwige vreugde. Het beginsel daarvan is er hier. Straks bij het sterven is er het begin. Maar eens komt de volmaaktheid, want al is het dan dat de ziel van stonden aan opgenomen wordt tot Christus, haar hoofd, om een zaligheid te gaan genieten die onuitsprekelijk is, toch is die zaligheid nog niet volkomen. Want de ziel mist nog het lichaam. En ziel en lichaam horen bij elkaar. Want ziel en lichaam vormen samen de mens. De ziel alleen is geen mens, het lichaam alleen is geen mens. Ze horen bij elkaar. Het lichaam is dan ook niet iets wat onze aandacht niet zou mogen hebben. Het is een tempel van de geest terwijl we nog leven. En als het begraven is, mag ook aan dat lichaam wel eens gedacht worden. Vooral als het een lichaam is dat door Christus bloed werd gekocht. Want Christus betaalde de losprijs niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Soms wordt, dacht ik, te veel nadruk gelegd op de zaligheid der ziel. En onwillekeurig zijn we geneigd, ook als predikant, om te zeggen, zoek toch het welzijn van uw ziel. Toch is dat niet helemaal juist gezegd. Er worden wel meer dingen gezegd die niet juist zijn. We zijn soms zo slordig in onze uitdrukkingen. Ik geloof niet dat u alleen denken moet aan het welzijn van uw ziel, maar u moet zoeken het eeuwig en waarachtig welzijn van uw ziel en lichaam, dus beide. Want ook het lichaam zal eens in de zaligheid delen, samen met de ziel, als u hier in beginsel die vreugde leerde kennen. Niet waar? Dat is het toch ook wat wij vinden in de catechismus. Van stonden aan, direct na het sterven, wordt de ziel opgenomen tot Christus haar hoofd. Maar dat ook dit wijn vlees, het wordt met opzet vlees genoemd, opdat alle vergissing uitgesloten zou zijn, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Het vlees komt uit het graf weer tevoorschijn. En dat gebeurt op de laatste dag, als Christus wederkomt ten oordeel. Dan immers zal de bazuin slaan en zullen alle doden opgewekt worden, hoeveel eeuwen geleden ze ook gestorven zijn. Dan gaan alle graven open, dan zal zelfs de zee de doden die in haar zijn teruggeven. Waar ons stof ook gebleven zou zijn, God zal zorgen dat die deeltjes elkaar weer vinden. Dat is voor hem geen onmogelijkheid. Hij die ons schiep en formeerde uit niets, zou hij ons stof niet uit de dood kunnen doen leven? De uur komt en is nu, heeft Christus gezegd in Johannes 5, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben, zullen leven. En in datzelfde hoofdstuk zegt hij verder, want de uur komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. De graven zullen geopend worden, alle graven. O, wat werpt dat een vertroostend licht over de graven van onze dierbaren, van wie we weten mogen dat ze in Christus ontsliepen. Nog is hun lichaam onder ons, nog is hun lichaam aan de verderving onderworpen. Maar over hun graven waakt Christus. Hij waakt over hun stof. En eens zal dat stof tevoorschijn komen. Eens zal dat verdorven lichaam verrijzen als een onverderfelijk, heerlijk lichaam. Even heerlijk als het lichaam van Christus. Ja, dan zal er een verheerlijk lichaam tevoorschijn komen. Niet dat wij van alle stoffelijkheid zullen ontslagen zijn, maar wel een zodanig lichaam dat bestemd is voor de eeuwigheid, om eeuwig te leven. En dat ook anders functioneert dan ons lichaam nu. Het sterfelijke zal verdwenen zijn. Daar zullen geen zinnelijke lusten meer zijn. We zullen zijn als de engelen in de hemel. Daar zal ook geen arbeiden meer zijn in het zweet van ons aangezicht. Daar zal geen pijn meer geleden worden. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Daar zal geen kreupelen zijn, geen lammen, geen blinden, geen doven, geen onvolmaakten. geen onvolgroeide. Het zal gelijkvormig zijn aan het heerlijk lichaam van Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Zoals we nu het beeld van de aardsen dragen, alzo zullen we dan het beeld van de hemelsen dragen. Dan zal ons lichaam een heerlijker lichaam zijn dan het lichaam dat Adam had in de staat der rechtheid. Troost ligt hierin voor Gods kinderen. Troost voor degenen die geen vreemdeling zijn van het leven der genade. Hoort het maar. Ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Op een andere plaats zegt de apostel, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Als we daarop letten, moeten we dan niet zeggen, welk een zaligheid wacht Gods kerk. Want er staat zo in het antwoord op vraag 58, dat nadermaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Dat is zo'n volkomen zaligheid dat ik het niet zeggen kan. Ik kan het me niet voorstellen. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord en in geen mensenhart is het opgeklommen. Maar één ding weet ik wel, ik zal God daarin eeuwig loven en prijzen, dat wel. Maar ik kan het me niet voorstellen wat het zeggen wil, geen zondaar meer te zijn. Ik kan me niet voorstellen wat het zeggen wil van alle zonden verlost te zijn. Nooit meer een zondige gedachte te hebben. Geen zondige begeerte. Geen zondig woord te spreken. Geen zondige daad doen, hoe klein ook in mijn oog. Van alle zonden radicaal voor eeuwig verlost. En vanzelf ook van de gevolgen van de zonde. Ik kan het me niet voorstellen. U wel? Verlost te zijn van de binnenpraters. Verlost te zijn van de vorst der duisternis. Die zo sarren kan. Die zo kwellen kan. Die zo benauwen kan. Nooit meer te horen. U hebt geen heil bij God. Waar is God op wien gebouwdet en aan wien ge uw zaak vertrouwdet? Niet meer te strijden. We hebben daar geen zwaard meer nodig. We hebben geen helm meer nodig. We hebben geen schild meer nodig. Hoe is het mogelijk? Niet voor te stellen. En dan de wereld. Die is er niet meer. Dat wil zeggen de boze, vijandige wereld. De wereld met haar verleidingen. De wereld met haar glinsteringen. De wereld met haar verleidingen tot zonde. Daar zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En de goddeloze zal er niet meer zijn. Dat is niet voor te stellen. Onuitsprekelijk groot. Daar zullen we leven zoals we hier wilden leven, maar niet konden leven. Daar zullen we ons hart eeuwig mogen ophalen. Dan zijn we eeuwig in het gezelschap van de gezaligden, in wier midden we hier zo graag vertoefden. Maar hier op aarde kon dat niet altijd. Hier stonden soms kerkmuren in de weg. Hier botsten karakters tegen elkaar. Want ook Gods kinderen behouden hun eigen karakter. En dan kan het zijn dat Efraïm Juda benijdt en Juda Efraïm benauwt en noem maar op. Maar daar, het gezelschap der vromen, het gezelschap der gezaligden, waar geen twist, geen tweedracht meer gevonden wordt, waar geen enkele kerkmuur meer scheiding teweeg zal brengen, daar zal twist en wrok voor eeuwig verdwenen zijn. Eén van hart en één van gemoed zullen we ons samen eeuwig in God verlustigen. Dan zal er een heilige wedijver zijn om God te loven en te prijzen. Dan zullen we zijn in het gezelschap van de heilige engelen, van Michael en van Gabriel, van de serafijnen en de cherubijnen. En dan zullen we boven die engelen, die toch zo buitengewoon kunnen zingen, denk maar aan de engelen zang in de velden van Efrata, uitzingen van het heil dat God na zijn eeuwige goede tierenheid voor ons in Christus wilde bereiden. Kortom, dan zullen we eeuwig bij Christus zijn. Daar zullen we die gezegende Jezus zien, die zaligmaker zoals hij waarlijk is. niet meer door het geloof. Dan zullen we hem aanschouwen en herkennen. We zullen Jezus zien met heerlijkheid gekroond. We zullen oog in oog met hem staan, zoals Thomas voor hem stond. Wat zal dat zijn? Gij hebt ons gekocht met de prijs van uw dierbaar bloed. En daarom zijt gij waardig te ontvangen de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Er zal een heilige wedijver zijn in het buigen voor dat gezegend lam. In het buigen voor de Heer Jezus Christus. Hoe dieper, hoe beter. Eeuwig zullen we bij God zijn. Nooit zal hij zijn aangezicht meer voor ons verbergen. Nooit zal het meer nacht zijn. Nooit zal er meer enige scheiding zijn. En God zelf zal alle tranen van de ogen afwissen. Wie zal onder woorden kunnen brengen wat dat zijn zal? Eeuwig bij God te zijn. Eeuwig thuis te zijn. En naar die heerlijkheid die onzegbaar is, is de kerk van God op reis. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, van die weldaan, deelgenoot. Wat zijn ze te gelukkig die daar iets van kennen mogen. Kent u er ook iets van? Toe staat toch eens stil op uw levenspad. We roepen u in de naam des Heren tot bezinning. Sta eens even stil en overzie uw levenspad. Waarheen is de reis? Van waar komt gij? Waarheen gaat gij? Hoe lang hebt u nog te leven, denkt u? Straks is het eeuwigheid, wie weet hoe spoedig. En nee, dan gaat het er niet om bang te maken. Laten we toch de werkelijkheid onder ogen zien. Nu zitten we nog gezond en wel hier bijeen. Maar straks zal het eeuwigheid zijn. Straks, letterlijk, over een paar minuten. Wat? Een paar minuten? Als de Heere onze adem afsnijdt, dan is het zover. Zo, in één keer, één snik en het is gebeurd. Kan het? Waar? Waar ben ik dan? Hoe ziet de eeuwigheid er voor mij uit? Geliefden, Gods kinderen die in beginsel die vreugde kennen, mogen wel eens beleven, en ik zeg dus niet dat dat altijd zo is, maar dat ze tijden beleven dat ze niet bang zijn voor de dood. Dat ze er zelfs naar verlangen. Dat is onbegrijpelijk en onverklaarbaar. Dan kun je jong zijn, dan kun je in de kracht van het leven staan, maar dan is er toch maar één leven, en dat is het leven met hem, bij hem, voor hem, God dienen. Dat is ons hart aan hem ophalen. Er zijn er altijd geweest en die zijn er nog. Die naar die uren verlangen. Nee, niet naar de dood op zich. Maar naar dat van stonden aan. Als ze daarover spreken. Dan kan het zijn dat het heimwee hun ziel drijft. Dat het aan hen te zien is. Hoe gelukkig zijn ze. Ik zou er nog iets bij willen zeggen. Hoe gelukkig zijn ze die in de bange wereld waarin we leven vroeg thuis mogen komen. Hoe gelukkig zijn ze die dat grote goed in hun jonkheid beërven mogen. Wat worden ze voor veel kwaad bewaard. Zouden we ze moeten betreuren die zo heen gaan. Zouden we over hen moeten schreien. Integendeel, ze zijn te benijden, ze zijn thuis. De wens van het hart verkregen. Eeuwige blijdschap op hun hoofd en werkelijk. Als dan zoiets van de zaligheid hier gekend wordt, dan wordt het verlangen alleen maar sterker. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen om in uw huis eeuwig uw naam te verhogen? Reist u mee? Gaat u mee naar de eeuwigheid? Hebt u daar geen zin in? Durft u te zeggen dat Gods volk te beklagen is? Wie is er nu gelukkig? Arme, arme wereld, arme onbekeerde mensen, wat bent u arm, onzegbaar arm. Een leeg hart, een leeg leven en geen uitzicht. Dat u het vandaag nog zou zien, opdat u met die leegheid bij God terecht kwam, opdat hij het vervulde met zijn genade, met zijn heil. Zet toch eens alles op alles, want het gaat om alles. Het gaat om uw eeuwig heil. Zou u daar dan niet wat voor over moeten hebben? En schei dan toch uit met dat geredeneer van ik kan het niet verdienen en God moet het doen. Vraag erom. Blijf vragen. Totdat u niet meer vragen kunt. Zeg dan maar, o God, help me. Help me, eer ik sterf. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, wat een ernstig woord kwam tot ons. Geeft u toch dat we ter harte zullen nemen. Wilt u maar de naprediker zijn van dit woord. Als we u nog niet kennen, we hebben gehoord, dan is er nog doen aan. Dan kan het nog. Geef een haasten en een spoeden om ons levenswil. En als we hebben gehoord wat het geluk is van hen die u mogen vrezen. En ons hart gaat daar naar uit. Geef Heere dan maar dat het vanavond is verlevendigd mocht zijn. En dat er een zoeken en vragen naar u is. Iedere dag weer opnieuw. Een wandelen in uw wegen. Een wandelen zoals u dat van ons vraagt. Geef Heere wat nodig is. Ook aan uw volk. Dat het is tot vertroosting mag zijn geweest. Heere, wilt u dan zo met ons optrekken als we van hier gaan. Werkweek ligt weer voor ons. Wil u in ieder schenken wat nodig is, de kracht, de gezondheid om werk weer aan te vangen. En zij die geen werk meer hoeven te doen of geen werk meer kunnen doen, zou u ook hen in deze week nabij willen zijn. Gedenk onze kinderen als ze weer naar school zullen gaan. Geef ook hen wat nodig is, spaar hen ook op de onveilige wegen. En wil u ook niemand van ons onvoorbereid uit het leven wegnemen. Gedenk het echtpaar dat aan het eind van de week elkaar het jawoord zullen geven. Geef een goede en gezegende dag. En ook een gezegende dienst in uw huis. Wil u dan zo maar met ons optrekken. En als we alleen thuis komen, Heere, wilt u er dan zijn. Heb dank voor uw trouwe hulp, Heere. En geef dat alles van deze dienst en van deze dag mag juichen tot uw eer. En dat het mag zijn tot zaligheid van zielen. We vragen het van u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we nog Psalm 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Zingen we dan nu onze slotzang. eindigen we dan nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.